Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk bent of thuis meekijkt of luistert. In deze dienst op derde Adventszondag zal proponent Theussen uit Huizen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Hommersom van Brenk uit de Arnoldus-Jacobstraat. We willen vanmiddag gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 131, O kom, Emmanuel. Het eerste vers van lied 131 uit Weerklank. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen nu met elkaar van Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. De tekst van de verkondiging gaat straks over Psalm 80. En in Psalm 84, vers 5, wat wij nu zingen, zingen wij, O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, waar ik u mis. Daar gaat het ook over in de verkondiging. Wij zingen nu Psalm 84, vers 5. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna van Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. Wij zien straks in Psalm 80 dat de Heere ook de herder van Israël is. Daarom zingen wij Psalm 95, vers 4... nadat wij ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan is uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed. Laat ons bidden. Almachtig en barmhartig God en Vader in de hemel. U laat zich kennen als onze God. En u liet uw zoon het zeggen, roep mij aan als onze Vader. U, o Heere, bent onze God en wij zijn het volk van uw heerschappij, de schapen die uw hand wil leiden, wil weiden. Heere, dat betoont u deze middag opnieuw. U wilt ons leiden en weiden. En vanmiddag wilt u ons weiden, doen weiden in de grazige weiden van uw woord. In Psalm 80. En Heere, dan komen we veel tegen. Het was een vreugde om in dat woord te studeren. En in een ogenblik mogen daar dan bij stilstaan deze middag. Dan mogen wij zien, ook in Psalm 80, krijgen wij zicht op u en op uw zoon. Krijgen wij zicht op uw liefde voor zondaren. Krijgen wij zicht op wie u ten diepste bent. Rijk van goede tierenheid. Gaarne graag vergevende. U, o Heere, bent goed. En u laat dat ook zien in deze psalm. Heere, en dan bidden wij u, help ons, schenk ons uw geest, uw heilige geest, om te grazen in die psalm, om met een open hart te luisteren naar de woorden die sommigen toch ook heftig kunnen vinden. Heere, help ons door uw geest en ga hier aan het werk. Want als uw geest erin meekomt, dan kunnen wij wonderen verwachten. Als uw geest erin meekomt, en uw geest ons bezoekt deze middag, dan kunnen wij verwachten dat uw koninkrijk wordt uitgebreid hier in Ochte. Dan kunnen wij verwachten dat de gelovigen gesterkt worden en dat mensen tot geloof komen door de prediking van uw woord, door de werking van uw geest. Heere, wees dan zo in ons midden deze middag. En als wij dat bidden, dan bidden wij vol verwachting. En wij wachten op uw geest, die ook komen zal. Want Heere, u hebt het zelf beloofd, door de woorden van uw Zoon, toen hij het tegen de mensen sprak. Hij wees ons op de slechte vaders van deze wereld. Zouden die slechte vaders van deze wereld hun kinderen een schorpioen geven in plaats van een ei, een slang in plaats van een vis, een steen in plaats van een brood? Nee, dat doen zij niet. Als de slechte vader zal goede gaven weten te geven, hoeveel te meer uw hemelse vader zal uw hemelse vader de Heilige Geest schenken aan wie daarom bidden. En Heere, zo bidden wij om uw geest. Zend dan uw geest naar uw belofte en maak het woord levend. En maak de woorden van mijn mond tot uw woorden. Heere, geef zo een gezegende dienst. En zorg dat er voor de boze geen plaats is. Wij bidden het. Niet uit eigen verdiensten, maar uit genade. In de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij lezen nu uit Psalm 80. Psalm 80 is geen typische adventspsalm, maar ik was bezig met de psalmen van Asaf en vond het toch wel bij advent passen. Daarom lezen wij Psalm 80. En in Psalm 80 lezen wij vanaf vers 1. Voor de koorleider op de lelies. Een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël, neem ter oren. U die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de gerubs. Verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse. En kom ons verlossen. O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere, God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranen brood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker, een grote maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok. De stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand. Is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Op de mensenzoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven. Dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de verkondiging, gemeente, vindt u in de versen 15 en 16. En de gewone Statenvertaling heeft dat net even iets anders in vers 15. En dat is toch wel fundamenteel. Dus daarom lezen we het vanmiddag uit de Statenvertaling nog even de versen, de kerntekst. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. En de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon dien gij u gesterkt hebt. Voordat we daarover willen nadenken, willen wij nu eerst met elkaar zingen van Psalm 80. En daarvan de versen 1 en 5. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren. Als schapen gunstig hebt geleid. En wat verder volgt in vers 1 en in vers 5 van Psalm 80. En gemeente, prachtig. Dat refrein in die psalm. Verlos ons. En verschijn weer blinkend met uw licht. Doe uw aanschijn lichten. Doe uw aangezicht lichten. In de verkondiging zullen we stilstaan bij de volgende drie gedachten. In de eerste plaats de nood zonder de tussenkomst van de Heere, zonder dat licht van de Heere. Vervolgens het tweede, het gebed om de komst van de Heere, of om het licht van de Heere. En in de derde plaats de verwachting van de komst van de Heere. De nood zonder tussenkomst, het gebed om de komst van de Heere en de verwachting van de komst van de Heere. Gemeente, waar zou u zijn als de Heere niet meer aan u zou denken en niet meer voor u zou zorgen? Wat zou er gebeuren als u door God verlaten wordt? Wat blijft er van een mens over als de boze vrij spel krijgt? Gemeente, dat zijn heftige vragen. Beste kinderen, wat wordt hier nou gevraagd? Wat zou er nou met je gebeuren als de Heere God je in de steek laat? Kan hij dat, denk je dat? Nee toch? De Heere God kan je toch niet in de steek laten? Maar wat zou er gebeuren als hij dat wel deed? Wij zouden werktuigen worden van het kwade. En als je de Bijbel langs gaat, dan lijkt het er soms wel op. Bij Saul, werd hij nou in de steek gelaten door de Heere? Nou, wij lezen, de geest van de Heere verliet hem. En een boze geest kwam voor de Heilige Geest in de plaats. En de kinderen weten ook wel wat er dan met Saul gebeurt. Hij wordt boos. Hij krijgt driftbuien. En hij vermoordt bijna David, die op zijn harp aan het spelen is. Of als je de Bijbel nog meer langs gaat, kom je ook Job tegen. Job, was hij nou in de steek gelaten door de Heer? Hij werd overgeleverd in de handen van de Satan. Die mocht zijn vrouw en kinderen van hem afpakken. Uiteindelijk zijn gezondheid afpakken. Maar niet gedood worden. Job en Saul, het lijkt alsof ze in de steek gelaten worden door de Heere. Maar toch, ze hadden nog wat bescherming. Saul was nog steeds de koning van Israël, de gezalfde van de Heere. Hij mocht niet gedood worden. En Job, ook Job mocht niet gedood worden. Tot hier en niet verder, zei de Heere. Wordt er iemand in de Bijbel in de steek gelaten? Misschien denkt een van de kinderen wel, ja, maar de Heer Jezus dan. Die heeft toch gebeden? Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ja, daar kom je het even tegen. Geeft ook meteen een antwoord op onze eerste vraag. Wat zou er met ons gebeuren als de Heere God ons zou verlaten? Wij zouden sterven. Het is een groot schrikbeeld waar we liever niet aan denken. Want wanneer wij sterven, terwijl wij verlaten zijn door de Heere, volgt de eeuwige dood. En dan ben je voor eeuwig door God verlaten. Zo ver, gemeente, zal het voor ons toch hopelijk niet komen. Maar dan moeten we ook zeggen vanmiddag, zover is het nu nog niet gekomen. God verlaat de mensen in dit leven niet. En wij kunnen de Heere net zo min missen als het kloppen van ons hart en het ademen. Als de Heere niet meer aan ons denkt, dan sterven wij. Gemeente, dat moest eerst gezegd worden, voordat wij verder gaan met deze psalm. Echt verlaten worden door de Heere, het bestaat alleen in de hel en aan het kruis. Tegelijkertijd kunnen wij soms wel eens wat anders ervaren. Het komt wel eens voor dat we denken, de Heere God, hij laat mij in de steek. Dat het zomaar opborrelt in het hart. Zou de Heere wel weet hebben van mijn lijden? Zou hij mij wel horen? Of is de hemel van koper? We moeten ervoor bewaard blijven om dit soort dingen te zeggen, maar die hemel die kan wel van koper lijken. Waar is de Heere? Luistert hij wel? Komen mijn gebeden wel door tot aan zijn troon? En in die ervaring bevindt het volk Israël zich als deze psalm wordt geschreven. De nood van het volk Israël is zo hevig dat ze ervaren alsof God zich tegen hen heeft gekeerd. We zien het duidelijk in die versen 5 tot en met 7. Hoe lang zult u branden van toorn tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranen brood te eten. U laat hen tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. Het volk Israël ervaart het echt alsof de Heere zich tegen hen heeft gekeerd. Het land wordt geplunderd, de mensen worden weggevoerd en het volk Israël heeft niet meer de eigen controle over het eigen land. De vijanden zijn de baas in Israël. En ze regeren hard over het volk. Even tussendoor, we weten niet precies wanneer deze psalm geschreven is. Het kan op verschillende momenten geschreven zijn. Maar ik vind het ook wel mooi. Asaf, dat weet u misschien wel, Asaf was aangesteld door David om psalmen te schrijven voor de eredienst. Asaf en zijn kinderen schreven dus ook psalmen voor die eredienst. En hoewel we dan in deze psalm niet echt op het spoor komen wanneer het geschreven is, geven die beelden juist wel ruimte om die beelden te herhalen, de geschiedenis door. Bijvoorbeeld in de tijd van de Tweede Wereldoorlog zouden de Joden deze psalm ook hadden kunnen schrijven, omdat er overeenkomsten zijn. Nou, hoe dan ook, de beelden geven niet de tijd weer, maar ze geven wel de grote nood weer van het volk Israël. Als de Heere niet ingrijpt, dan sterven zij. Zij komen om van het schelden van Gods aangezicht. De bestraffing van uw aangezicht. Het verbergen van uw aangezicht. De Heere verbergt zich. En daarom is de nood zo groot. Gemeente, dan zou je kunnen zeggen, en wachten ze even, het volk Israël is in nood. En wat is de oorzaak? Het is de Heere. Het is de Heere die niet voor zijn volk zorgt. En als wij zo deze psalm lezen, dan zijn we er haast toe geneigd om het zo te zeggen. De Heere is hier bezig. is de Heere die de zegen wegneemt van het volk Israël. En gij spijst, u geeft ons te eten, tranenbrood. U hebt de muren doorgebroken. U rookt uw toorn brand tegen het gebed van uw volk. De oorzaak ligt bij de Heere. Gemeente, ik weet niet hoe u daarover denkt, maar ik vind het toch moeilijk om dat mee te maken. Want voor ons, in onze tijd, klinkt hier een verwijt in door. Het is bijna alsof dat vingertje omhoog gaat en dat we zeggen tegen de Heere, u hebt dit veroorzaakt. Een verwijt. En wat volgt op een verwijt is altijd verwijdering. Maar hoewel dit in onze oren klinkt als een verwijt, u geeft ons tranenbrood, klinkt hier geen verwijt in door. Alsof God iets te verwijten is. Want dan zou de Heere daadwerkelijk iets verkeerds gedaan hebben. Dat kan hij niet, want de Heere is toch niets te verwijten. Wat is hier dan aan de hand? Want het is toch duidelijk dat de Heere zich verbergt. Het gebed om het verschijnen van de Heere maakt ook duidelijk. De Heere lijkt er niet te zijn. Het is duidelijk, het volk Israël zit dicht tegen die Godverlatenheid aan. Is er dan niet toch iets wat we de Heere moeten verwijten hier? Nee. We kunnen en wij mogen de Heere hierin niets verwijten. En de Heere is hierin ook niet de schuldige. De psalmist Asaf wijst ons hier op een veel diepere oorzaak van de nood van het volk Israël. We gaan nog een keer terug naar vers 5. Hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? Hoe lang zal uw toorn branden? De HSV heeft dat woordje toorn toegevoegd. Het staat er niet letterlijk, maar dat woordje branden gaat dan wel meestal gepaard met die toorn. Die toorn, die heilige woede van de Heere, die wordt niet opgewekt vanuit God zelf. De Heere is niet chagrijnig, zoals wij dat wel eens kunnen zijn. Wat is nu de oorzaak van de nood van Israël? De toorn van de Heere. En die toorn is niet willekeurig. Die toorn komt voort uit Gods heiligheid als een reactie op wat wij mensen doen. Heilige woede komt bij de Heere op. Als zijn eigen volk andere goden gaat dienen. Of een beeld van hem maken. Dus nog een keer die vraag. Als wij de moeite, als wij het verdriet zien van het volk Israël. De rampen horen. Is dat dan de schuld van de Heere? Nee. Er ging iets aan vooraf. Het volk Israël had zelf gebroken met het verbond tussen de Vader, tussen God en Israël. De oorzaak ligt bij Israël zelf. Er is sprake van bestraffing als een reactie op het handelen van het volk. Gemeente, daar hebben wij ook nogal moeite mee in onze dagen. Niet echt een populair onderwerp, dat hoeft ook niet te zijn. Is denk ik nooit geweest. Maar u proeft misschien ook wel, in onze tijd wordt dat erg veel weggemasseerd bij de Heere. Het aspect van de straf van de Heere en de plagen van de Heere, die proberen we wat over te slaan. En bij het verhaal van Noach hebben het vooral over die beestjes in de ark. Maar we hebben het nou nooit over al die mensen die achterbleven. Bij de 10 plagen van Egypte spreken we vooral over hoe goed de Heere was voor zijn volk, dat hij hen uitgeleid heeft uit het land. Maar we hebben niet zoveel over wat er met die Egyptenaren gebeurde. Dat zit diep in onze tijd. Maar gemeente, laten wij dan vanavond niet te veel vanuit onze tijdsgeest kijken naar deze zaken. En dit beoordelen, alsof de Heere niet mag straffen. Maar laten we nou gewoon kijken naar wat de Bijbel hier opbrengt. Hoe de Heere hier een rol heeft in zijn straffen. Wat is de rol van de Heere in de rampspoed? Weet u, ergens vind ik daar ook nog wat troost in. Als we kijken naar hoe de Heere dat doet. Vers 13 en 14 zijn hierin belangrijk. Leest u mee? Waarom hebt u een bres geslagen in de muren rondom de wijnstok, rondom Israël, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. Waarom is dit nou zo belangrijk, gemeente? Ziet u het? Het is niet de Heere die... Ja, de Heere straft wel, maar hoe doet hij dat? Door een stukje van die bescherming weg te nemen, zodat vijanden binnen kunnen vallen. De vijanden en de zwijnen en het wild, ze kunnen hun gang gaan. Omdat de Heere zijn bescherming van het volk Israël heeft weggehaald. Hij was er tijdelijk niet als schild voor de aanvallen van de boze en de vijanden van Israël. De Heere had zich verborgen voor zijn volk. En het volk had te lijden onder aanvallen van de vijanden die een mogelijkheid eindelijk zagen. Zo gaat de Heer dus aan het werk, in het straffen. Moeten we dat dan ook naar vandaag toe doortrekken? Spannende vraag, vindt u niet? Doet u dat vandaag dan nog steeds zo? En als u lijdt of ziek bent, is dat dan ook iets van de Heer? Is dat een straf? Valt individuele, persoonlijke rampspoed hieronder? Nee. Nou ja, in de meeste gevallen niet. En als dat wel zo is, maakt de Heer u dat wel bekend. Maar waarom is dit anders in Psalm 80? Waarom is de rampspoed van Psalm 80, waarom heeft de Heer daar wel mee te maken? En als wij ziek worden, sterven, heeft dat niet zo als bestraffing te zien. Dat komt vanwege die bijzondere band van de Heere met zijn volk Israël. Dat is anders. Tussen God en Israël is een verbond gesloten. En met dat verbond kon de Heere straffen als Israël niet zou luisteren. Het is het oude verbond. Israël werd van tevoren gewaarschuwd. Als je van mij weggaat en andere goden dient, dan volgt de straf. Als persoonlijke rampen zich voordoen, gemeente, dan staat dat niet in dat verbond. Dan staat dat niet in het verbond tussen de Vader en Israël. Daar heeft de Heer Jezus toch zelf ook wat over gezegd. Over rampspoed persoonlijk. Over die mannen die stierven onder de toren van Siloam, omdat die toren omviel. Als het gaat over tegenslag in het leven, dan moeten we vooral daar naar kijken. En wat zegt de Heer Jezus dan daarbij? Tegenspoed zal een keer komen. U moet een keer sterven. Over die toren van Siloam. Zegt de Heere dan, deze mensen waren geen grotere zondaren dan anderen. Maar als u zich niet bekeert, gaat hij dan verder. Zo zult u allen evenzo vergaan. U moet een keer sterven. En ik moet een keer sterven. En hoe zit het dan met ons? Daar gaat het in het nieuwe verbond om. Hoe staat het persoonlijk tussen u en de Heere? Heeft de Heere dan zijn verlossend aangezicht laten zien in zijn lieve Zoon Jezus Christus? Of komt u voor eeuwig om vanwege het schelden, de bestraffing van Gods aangezicht? Gemeente, als we dan op onszelf kijken, dan weten wij, we hebben de hel verdiend. Als je dat beseft en zegt, ja maar die straf die had ik eigenlijk wel verdiend, dan kunt u twee dingen doen. U kunt vluchten weg van de Heere of u kunt de toevlucht nemen tot Hem. U kunt de toevlucht nemen tot God. Kunt u dat zelf? Zit hier iets achter? Wedergeboorte. Maar gemeente, u zit hier onder het woord. U zit hier in de kerk en u luistert thuis mee. En u wordt getrokken naar het wonderbaar licht. De toevlucht nemen tot de Heere, dat gebeurt hier. Daar waar zijn woord open gaat. En dan prediken we met het bevel van geloof en bekering. En dan dan proberen wij u te lokken, kom maar, naar de Heere. Neem de toevlucht tot Hem. Want uw heil, uw verlossing, uw redding, ligt bij Hem, ligt bij Christus. Bent u daar al wat zeker van geworden, in uw leven? Of twijfelt u daarover? Als u daarover twijfelt, let dan ook goed op het tweede. Luister dan straks naar hoe de psalmist tot de Heere bidt. En als u daar zeker van bent, ja, u bent te feliciteren. Dat is mooi. En dat is rijk en dat geeft de Heere ook. Maar luister, blijf dan ook goed luisteren naar het gebed van de psalmist. Want het is ook zo, de duivel kan komen om dat zaad van het evangelie in ons hart weg te proberen te pikken. En twijfel te zaaien. Let op het gebed van de psalmist, van Asaf. Kom bij de tweede, het gebed om de komst van de Heere. De psalmist, hij heeft de ellende, de nood van het volk gezien. Hij beseft, het volk kan daar niet meer zelf uitkomen. Net als dat wij onszelf niet kunnen bekeren, kon het volk Israël ook niet uit de nood weg. Ze zaten vast. Wat doet een mens dan? Als hij het wel 100 keer geprobeerd heeft om uit de nood en dood te ontsnappen, dan gaat hij toch tot de Heere. Dan zegt hij het maar eerlijk, Heere, u moet het doen. Voor mij is het onmogelijk. U moet het doen. En dat is ook wat de psalmist zingt in ons kerntekst. Ik vond dat heel wonderlijk, gemeente. O God van de legermachten, vers 15. Keer toch terug. Ik kan zelf niet terugkeren tot u. Ik kan het ook vertalen met bekeren. Ik kan mijzelf niet bekeren. Keert u zich daarom dan om naar mij? Gemeente, dit is groot. Dit is zo geweldig groot. Heere, keer u om. O God van de legermachten, keer terug. Kijk en aanschouw vanuit de hemel en bezoek de wijnstok. Heere, lost u het op, want ik kan het niet. En in plaats van dat wij beginnen het onmogelijke te doen, om ons te bekeren, vraagt de psalmist of de Heere het onmogelijke wil doen door zichzelf om te keren en zijn aangezicht te wenden tot zijn volk. Is het dan wel mogelijk voor de Heere om te veranderen? Is dat wel mogelijk dat er een omkeer is in de Heere? We beleiden toch ook, de Heer is toch altijd dezelfde? Ja, tot in de eeuwigheid. Kan de Heere veranderen? Nou, gemeente, niet van binnen. De Heere kan niet van binnen veranderen. Hij blijft inderdaad altijd dezelfde. Maar kijk eens terug naar die toorn van God, die heilige woede. Dat was op zich al een reactie van de Heere op het gedrag van mensen. De Heere die blijft altijd dezelfde, maar hij is niet een steen of een rots die nooit verandert. Hij is de levende, de God van hemel en aarde, de God die mensen ziet, van mensen houdt. En dus kan omkeren. In plaats van de toorn komt dan de barmhartigheid. Als de Heere zijn toorn laat varen, dan zal hij zijn aangezicht doen verschijnen, doen lichten, en dan zullen wij verlost worden. Het zal dan waarheid worden. Zo klinkt het gebed. Heere, bezoek ons. Keer u om. Beste jongeren, zou jij dat kunnen? Je ziet, gewoon zo. Stel je eens voor dat jij op de stoel van de God zou zitten. Je moet voorzichtig zijn hierin, maar stel je nou eens voor. En dat jij over een volk moet heersen. En elke keer laat dat volk jou in de steek. Zou jij dat volk dan niet eens in de steek laten? Ja, dan zie je de nood. Kan jij dan veranderen? Nou, wacht eens even, laten we niet te snel ja zeggen. Ik kan veranderen. Als je de nood van het volk ziet, hè, en zegt de straf duurt lang, kan jij veranderen? Wat moet er voor de Heere gebeuren om dan te veranderen? Het kost hem wat. Stel je voor, het volk zondigt elke keer, maar elke keer moet jij weer veranderen. Elke keer moet jij weer genadig zijn, de straf opheffen. Je zou toch worden uitgelachen? Heere, de Heere, ja, hij zal toch wel vergeven. Want hij is toch rijk van barmhartigheid. De mens neem je dan toch haast niet meer serieus? Dat is wat er nu op het spel staat voor de Heere. Besef je, dit is wat er gebeurt als de Heere zich weer omkeert. Het gaat ten koste van de eer van de Heere. Voel je het dilemma? Zo krijgt dit gebed van Psalm 80 toch wel veel meer diepte, toch? Heere, keer u om. Kijk naar de nood. Bezoek uw wijnstok. Daal af van uw hoge troon, waar u recht spreekt, en toon ontferming. Handel niet naar het recht zoals u moet doen, maar strijk over uw hart. Het gebed uit vers 15 en 16 is het gebed om het onmogelijke, omdat het voor onszelf onmogelijk is. Gemeente, dat brengt ons bij vandaag. De derde zondag, derde advent. De Israëlieten hebben gebeden om het onmogelijke. Ja, er waren verschillende beloften over de Messias. Er zal vast ook over gepreekt zijn. En vanmorgen nog over Obed. Maar hadden zij zich gerealiseerd wat het de Heere zou kosten dat hij zijn zoon naar de aarde zou sturen? Dat de Heere niet alleen de aarde zou bezoeken, de wijnstok echt bezocht, maar dat hij zijn zoon stuurde om daar te wonen? Over een verandering bij de Heere gesproken. Het bezoeken van de wijnstok van de Heere en het strijken over zijn hart in de psalm, dat gaat diep. Maar nu gaat het in Advent en in de komst van de Zoon nog vele malen dieper. De Zoon, hij bezocht de aarde in haar nood en dood. En kijk eens naar de Zoon, hoe hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd, hoog verheven in de hemel, waar hij één is met de Vader en de Geest, gediend door al die engelen. Hij heeft het goed, maar wat kost het hem? Hij daalt af naar de aarde. En niet zomaar, maar als een klein babytje. De Heere Jezus, hij moest leren spreken. Hij kon als baby niet veel meer dan drinken en slapen. De Zoon, God de Zoon, ja, gemeente, maar zo is het wel, moest zich laten verschonen als een klein kind. Zo diep is de Zoon gegaan. De Zoon van God, samen met de Vader regeerde hij. Hij werd een klein kind. Afhankelijk, kwetsbaar. Meteen werd er al op hem gejaagd. Als Jozef en Maria niet naar Egypte waren gevlucht, dan kon hij zichzelf niet redden. Vanuit de heerlijkheid van de hemel naar het kleine van de buik van Maria en de kribbe in Bethlehem. Gemeente, ik denk dat wel duidelijk is wat het de Heere Jezus gekost heeft om de wijnstok te bezoeken. Wat een wonder is het dan, hè? Kerst. Verandering die de Heer Jezus meemaakte voor de wereld, de wijnstok. Terwijl hij toch dezelfde bleef. Maar gemeente, dan houdt het daar niet op. Dan gaat het nog verder. Beste jongeren, dat weten jullie ook. Na kerst volgt Goede Vrijdag, volgt Pasen. Daar gaat het bezoeken van die wijnstok nog zoveel dieper. Daar werd Jezus zelf de wijnstok, zodat er in zijn dood en zijn opstanding ranken konden opbloeien. Aan het kruis onderging Jezus zelf het oordeel van de toorn van God. Want het over het hart strijken van de Heere, dat betekent dus de toorn doorverwijzen naar de Zoon. Daar is de gigantische omkeer voor ons. Goede Vrijdag. Daar wendde de Vader zijn aangezicht af van de Zoon. En ging het, ja echt, tot aan de Godverlatenheid toe. Daar werd zijn heilige woede op de Zoon gelegd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In plaats van de bescherming kwam het echte brandende toorn op hem af. Dat is een verschil, hè? In Psalm 80 waren het de zwijnen en het wild van het veld die het volk Israël aanvielen, de straf uitvoerden op het volk Israël. Aan het kruis gaat het nog dieper. Er is niet alleen verberging, is het verlating. is het de Heere, de Vader, die de Zoon straft. En met welk doel? Voor u. Voor jou. Zodat u zich met de Vader kan verzoenen. Daar waar Hij, de Zoon, alles verliest, wint u alles. Daar winnen wij alles. Daar waar Hij de angst van de hel door moet gaan, ontvangen wij de hemel en het eeuwige leven met God. Zo werd er gebeden. Heere, bezoek uw volk. Maar het ging zoveel dieper. Hoe Hij, de Zoon, ons bezocht heeft. En gemeente, wat is dan wonderlijk. Vanmiddag komt Hij ook bij ons op bezoek. Niet alleen huisbezoek, maar ook hartenbezoek. Gelooft u dat? Wat wij net zagen. Jezus Christus in mijn plaats, in uw plaats. Gelooft u dat? Want het is waar. Hij is voor u gestorven. Is dat dan ook echt mogelijk voor jou? Bezoeken van het hart? Nou kijk eens, de Heere, de Vader, wilde het volk Israël zien en bezoeken. De Zoon zag de nood van de wereld en bezocht de wereld, de geest. Hij ziet de nood van uw hart. En Hij wil u bezoeken, Hij wil in u wonen. Het is ook mogelijk voor u, dat donkere hart, dat steeds struikelt en nare gedachten op doet borrelen. Dat hart van u, van mij, ja daarin wil de geest bezoeken en wonen. Zelfs in het hart van de grootste zondaar. Als dat gebeurt, gemeente, dan brengt dat ons op de knieën. Waar het anders verdient, maar Hij wijst op Christus. Ja, we moeten ons bekeren. Ja, we moeten geloven. Ja, we preken met bevel van geloof en bekering. Ja, we moeten opnieuw geboren worden. Maar het is de Geest die op bezoek wil komen en dat alles voor u klaar wil maken. Hij maakt het onmogelijke in ons hart mogelijk door zelf voor alles te zorgen bij de uitverkorenen. Wat een wonder, gemeente. Dat bezoek van de Geest. Gemeente, dan moeten we nu echt verder. We hebben de nood zonder de tussenkomst van de Heere gezien. De bescherming die wegvalt. We hebben het gebed om de komst van de Heer in de diepte geproefd. We hebben gezien wat het vraagt van de Heere. En nu de verwachting van de komst van de Heere. De verwachting van het gebed. De psalmist, hij vraagt veel van de Heere. Dat weet hij. Maar verwacht hij er ook wat van? Zou de Heere dat nou echt doen? Gaat het hier om een noodkreet zonder enige verwachting of een gebed waarvan de bidder verwacht dat het gebed verhoord zal worden? Gemeente, het is hier niet zomaar een noodkreet in Psalm 80. Hier wordt gebeden met verwachting. Hier in Psalm 80 wordt gebeden met verwachting. Gemeente, wij kennen elkaar niet. Ik heb u 1 keer eerder mogen ontmoeten, daar dank ik ook voor. Maar gebeurt dat nou hier ook? Bidt u met verwachting? Mag ik eens een eenvoudig voorbeeld aanhalen voor de jongeren? Stel nou dat je morgen naar school moet. Nou, je zal morgen naar school moeten. En je kijkt op je smartphone. Je kijkt naar de buienradar en je ziet het gaat morgenochtend regenen. Ik weet niet of het zo is, maar stel nou dat het morgen gaat regenen. Hoe ga je dan naar school toe? Met een paraplu, toch? Ja, capuchon, regenjas. Je neemt wat mee. Neem maar een paraplu mee, zegt je moeder. En dat doe je dan toch, daar gaat bidden met verwachting om. Want als je zonder, ik kom straks op bidden met verwachting, maar als je zonder paraplu vertrekt en het gaat flink regenen, als je zonder paraplu vertrekt en het gaat flink regenen, dan word je nat. Gemeente, nou die lijn naar het gebed. Ik krijg de indruk dat het dan even klaar is. Voor vanavond, voor vanmiddag. Houden wij er rekening mee dat de Heere het gebed hoort? Als je al weet, morgen gaat regenen en je neemt een paraplu mee. Als je dat al weet. Nou ja, dan. Ja, gemeente, sorry, ik ben even in de war. Ik ga het even opnieuw proberen. Hebben wij de verwachting van het gebed? Als wij nou bidden, verwachten wij dan hetzelfde? Als dat het regent. Als je dat zo je smartphone hebt gecheckt, dan weet je het gaat zo regenen. Klaar. Maar als wij bidden, houden wij er dan rekening mee dat de Vader het ook kan geven? Jawel toch? Als wij bidden en wij zo weer verder gaan, dan is het alsof wij lezen het gaat regenen en we gaan zonder paraplu naar buiten. Nou gemeente, deze psalmist, hij vraagt iets geweldigs. Maar hij is alvast aan het voorbereiden. Hij is alvast aan het voorbereiden in de versen 18 tot en met 20. Hij legt daar een gelofte af. Heren, als u het doet, als u zich omkeert, dan zullen wij ons niet meer van u omkeren, afkeren. Dat wil ik graag nog even toepassen en dan sluiten wij af. Vanmorgen was er hier gedoopt. 3 kinderen, hoorde ik. Mooi. Wonderlijk. Daar zijn beloften gedaan. De belofte van de Vader dat voor die kinderen hij tot een vader wil zijn. De belofte door de Zoon dat hij hun de zonden wil afwassen. De belofte van de Geest dat hij in hun wil wonen. En dat is voor velen hier waarschijnlijk ook zo gezegd toen wij kind waren. Houden wij daar rekening mee dat het gaat gebeuren als wij erom bidden? Als u bidt om de Geest, dan kan het onmogelijke gebeuren. Nee, dan moet ik het preciezer zeggen. Dan zal het onmogelijke gebeuren. Dan zal hij u beschermen. Dan zal hij in u komen wonen. Dan zal hij u doen leven. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen nu met elkaar van Psalm 80 verder, versen 9 tot en met 11. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten, zie uit de hoge hemel neer. En het 11e vers, behoud ons Heere van de legermachten. Psalm 80, 9 en 11. Gemeente, laten we nu de Heere danken en bidden. Trouwe God en Vader, U deed uw aangezicht lichten. En u was ons genadig. En Heere, ook in deze dienst kwam dat naar voren. Werd ons de verzoening aangeboden. De verzoening door de voldoening van wat uw Zoon voor ons gedaan heeft. En Heere, als wij daarop zien, dan hoeven wij niet te twijfelen. Dat neemt alle twijfel weg. En dat is een oefening waar wij ons in moeten oefenen. Want het gebeurt zo vaak dat wij zien op onszelf en op onze eigen zonde. Maar als wij het brengen bij u, dan is het klaar. Dan is het achter uw rug. Bent u voorbij gegaan en heeft u de toorn gelegd op uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heere, help ons om daaruit te leven. Om daar onze zekerheid, ons leven in te vinden. Wees zo met ons. Heere, gedenk zo ook de kinderen die gedoopt zijn deze morgen. Heere, u hebt hen lief. U hebt hen bezocht. U hebt uw naam aan hen verbonden. Maak dan ook dat u die beloften, die woorden, dat u gezegd hebt hen te willen aannemen tot uw kinderen. Maak die woorden dan ook waar in hun levens. En geef dat wat u beloofde. Geef dat ook voor allen die hier gedoopt zijn. En van die belofte weinig in hun leven laten merken. Of niets. Heere, doe ook daar bij hen het onmogelijke. Laat uw naam niet tot spot worden, maar doe grote wonderen in hun harten. En trek hen. Breng hen bij uw kerk, bij uw woord, bij uw Zoon. Heere, ga zo met deze gemeente. Zegen allen. En geef zo uw zegen. Door de prediking van het woord. Wij bidden het alles. Niet omdat wij het verdienen. Maar uit genade. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij met elkaar lied 48, de lofzang van Zacharias. In de nieuwe berijming, in de weerklank, lof aan de God van Israël, versen 1 en 4. De Heere die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel ons aanziet en verlossing schenkt. De wonderlijke is, in de tekst, Lucas staat, de Heere heeft naar ons omgezien. Ik vond dat mooi passen bij de verkondiging. De lofzang van Zacharias uit de bundel weerklank. De coupletten 1 en 4, de Nieuwtestamentische psalm. Gemeente, bidden wij tot slot nog om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.